Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Als aanvulling op de weekbrief, in de weekbrief genoemde zieken, delen wij u nog mee dat mevrouw Marian Buis van Grasdek, Bonengraafseweg 24, is opgenomen in het UMC in Utrecht en dat de heer Hans van Hout, bevrijdingssingel 9, aanstaande dinsdag voor een dagopening naar Rivierenland ziekenhuis in Tiel moet. En ter voorbereiding op de dienst willen we zingen van Psalm 103, vers 1, Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. En ook vers 2, Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 103. En de kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit op toonhoogte 301. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Op toonhoogte 301. Psalm 40 en daarvan de versen 4 en 8 zingen we na de geloofsbelijdenis. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, te elken stond. 4 en 8 van Psalm 40. Maar wij willen nu eerst ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk. En een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, straks mag hier in de kerk, maar ook thuis in de huiskamers, uw woord weer klinken. We mogen de Bijbel open doen en daarin lezen wat u hebt laten neerschrijven, wat u hebt gezegd. Daar mogen we over nadenken, daar mogen we van zingen. En de ene keer zijn het bemoedigende woorden, de andere keer vertroostend, een derde keer vermanend of onderwijzend. Heere God, we bidden van u, geef dat uw woord ons zo raakt en bereikt, dat het ons betrekt bij de dingen van u en van uw koninkrijk. En wil ons leren luisteren, dat we ophoren en ook onze handel en wandel zo inrichten dat ons leven is tot eer van u en tot uw dienst bereid. Zoals u ons van dienst bent geweest in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We willen u vragen of u met uw geest in ons midden wil zijn. Schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt en wijdt. En wil ons telkens laten merken dat het zonder u, de drie enige God, voor ons geen doen zou zijn. Geen redden. En wij bidden van u, help ons daarom ook om uw woord te horen, maar ook het te verstaan, het te doen en bovenal u de lof ervoor te geven. Wil alles weren wat een sta in de weg zou kunnen zijn en wat ons verhindert. En geeft u ook de boze geen kans om zich ertussen te dringen, tussen ons en u in, zodat uw woord ons bereikt met ruis of helemaal niet, het zou zomaar kunnen. We bidden u, zegen ons in ons spreken, orgelspellen, zingen en laat het alles zijn tot meerdere glorie van uw naam. U die het waard bent om te ontvangen alle lof van nu aan tot in eeuwigheid. We bidden het uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit de profetie van Amos, daarvan het vijfde hoofdstuk en daarvan de verzen 1 tot en met 15. Amos 5, de eerste 15 verzen. Luister naar dit woord dat ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël. Ze is gevallen, ze zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Ze ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want, zo zegt de Heere Heere, de stad die optrekt met 1000, zal er 100 overhouden. En die optrekt met 100... zal er 10 overhouden voor het huis van Israël. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef, maar zoek niet in Bethel. In Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Beersheba trekken. Want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Wee hun die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij die het zevengesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heere is zijn naam. Die zich verkwikt door de verwoesting over de sterken. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt. Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. Daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen. Begeerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden talrijk. U drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Tot zover onze schriftlezing van vanavond. Wij willen in het bijzonder onderstrepen wat we lazen in vers 4b. Zoek mij en leef. Voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we op toonhoogte 180. Die hebben we vanmorgen ook gezongen. Maar ook dit gaat over zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Men kan niet leven van brood alleen. Bid en u zal gegeven zijn. Op toonhoogte 180. Gemeente des Heren, hou je van zingen? En van muziek? Nou, dan kun je vandaag de dag je hart ophalen. Vanmorgen hadden we hier het koor dat 60 jaar bestond. En vanavond is er na de dienst de sing-in. Er zijn dus gelegenheden te over om te zingen. Maar ja, dat is waar. Je moet ervan houden. Ik denk wel dat we het erover eens zijn met elkaar, dat we nou in elk geval niet zo gecharmeerd zijn van een klaagzang. Want dat klinkt in onze oren als een treurig lied. Soms zeggen we dat wel eens tegen elkaar, hè? Als iemand ons al 4 keer hetzelfde verhaal heeft verteld en we zien hem alweer aankomen, dan komt hij weer aan met zijn klaagzang. Dan heb je al gauw je buik ervan vol. En toch gaat het daarover vanavond in Amos 5. Dat woord dat wordt gebruikt en opgetekend is, opgeschreven door Amos uit de mond van God, gaat eigenlijk zelfs nog een stap verder. Het gaat om een dodenklacht. Nou, dat tekent de sfeer waarin we ons bevinden. Hoewel, het zou heel goed kunnen zijn, en dat blijkt iets wat uit het vervolg van de schriftlezing, dat deze woorden gesproken zijn op een feestdag in Israël. Misschien wel het Loofhuttenfeest. He, als daar het volk als één grote familie bij elkaar zit in hutjes en er wordt dan teruggedacht aan de tijd dat men in hutten, in tenten leefde, in de woestijn en nu vaste grond onder de voeten heeft. En dat je er dan aan terugdenkt hoe God je tot hiertoe heeft geleid. Een soort dankdag was dat, Loofhuttenfeest. Maar dan komt er dus dit klaaglied. En het hele huis van Israël, al de Israëlieten, die worden erbij betrokken. Luister, zo begint dit hoofdstuk. En je schrikt je toch wezenloos als je in de gaten hebt dat het een dodenklacht is over al degenen die daar in levende lijven aanwezig zijn. Kan toch niet? Dit gaat alle perken te buiten. Soms dan komen we wel eens Latijn tegen in onze Nederlandse taal. Weet u wat in memoriam betekent? Dat is eigenlijk een herinneringsverhaal dat soms wel eens wordt voorgelezen op een begrafenis of wat na het overlijden van iemand in een blad komt te staan, wanneer die geboren is, wanneer die overleed en wat die in al die tussenliggende jaren heeft gedaan en niet heeft gedaan. Een herinneringsverhaal over iemand die er dus niet meer is. Maar er wordt vermeld hoe hij was, wat hij deed, wat hij zei. Nou, wat hier gebeurt in Amos 5, dat is net zoiets als dat iemand een in memoriam zou schrijven over jou, over mij, alsof je al gestorven bent. Alsof je er niet meer bent. Ik zou toch, als ze me dat kwamen voorlezen, minimaal behoorlijk verontwaardigd zijn. Als er gezegd wordt, het is gebeurd met je. Het is voorbij. En er wordt hier in de schriftlezing helemaal niet gedreigd of zo. Van, en als je nou niet luistert, dan staat je dit of dat te wachten. Nee. Wie niet horen wil, die moet ook, nee, zo staat het er niet. Men is al een stap verder. Het wordt hen aangezegd als geschied zijnde, als geschiedenis. Voorbije geschiedenis, die niet meer terugkomt. Ze is gevallen. Ze zal niet meer opstaan. De maagd Israël, de dochter van Sion. En in dat woordje maagd, daar zit iets opgesloten van, het was toch nog zo hoopvol. En ze was zo sterk. En ze was zo vol levenslust. En ze ging nog een toekomst tegemoet. Geveld, gevloerd, uitgeschakeld, ter aarde geworpen. Weg hoop, weg toekomst. Vreemd, hè? Er wordt hier dus gezongen over een voldongen feit. Dat kan dus blijkbaar. Terwijl alles nog bruist en beweegt van het leven en van energie, kan een gemeente, kan een heel volk in Gods oog al dood en levenloos zijn. En kan de ondergang ervan al voltrokken zijn. Dat is de onthutsende werkelijkheid waar Israël hier mee oog in oog komt te staan. En dan geloof je toch je oren niet. Je gaat toch uit van een totaal andere beleving van de werkelijkheid. En je kunt zeggen van ja, maar hou eens even, dat kunt u nou wel zeggen, maar ik voel dat echt niet zo. Maar blijkbaar is dat toch een verkeerde inschatting. En dat komt doordat ze niet meer, om zo te zeggen, met de Heere God in de pas lopen. Het oordeel is over hen voltrokken. Zo zingt dit klaaglied. Een heel bijzondere manier van spreken is dat. En die kom je vaker tegen in de Bijbel. Aan de ene kant kom je die heel vaak tegen met het oog op de belofte die God doet. Zo wordt er bijvoorbeeld, terwijl Israël nog in de woestijn is, van Kanaan gezegd dat de Heere het land aan hen gegeven heeft. Ze hebben het nog nooit gezien. Ze weten misschien niet eens wat ligt. Nummer 27 staat dat. En zo zegt Jezus ook tegen zijn discipelen, hou goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat zegt hij dan nog voor zijn kruis, voor zijn sterven en voor zijn begraven en opstanding. Zo vast en zo zeker zijn Gods beloften dat je ver voordat ze in vervulling gaan, erover kunt spreken alsof het al werkelijkheid is. Maar diezelfde manier van spreken, die kom je dus ook tegen met het oog op de oordelen van God. Gevallen is de maagd Israël. En verder dat er een enorme slachting zal plaatsvinden, waarbij er maar 10% overblijft. Enorm. Blijkbaar kan ongeloof een belofte van God afbinden, de nek omdraaien. Ook al is zo'n belofte nog zo betrouwbaar, op ongeloof loopt het soms zomaar ineens stuk. En zo kun je ook met de oordelen van God hoofdschuddend omgaan en denken bij jezelf, nou ja, het zal wel. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar God meent dit, hè? En hij meent het en hij zegt het en hij laat het opschrijven heel serieus. Ook een oordeel wordt verkondigd alsof het voltrokken is. Ja, en wat dan? Wat nu? Nou, je dit weet. Alleen bekering kan dat oordeel afwenden. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van wat er gebeurde met Jona in Nineveh. Toen die Gods oordeel over de stad had aangekondigd, nog 40 dagen. En dan komt alles hier op zijn kop te staan. En dit overleeft niemand. En men bekeerde zich. En het gebeurde niet. Hier die klaagzang, die dodenzang is gezongen. De hoorders zijn eigenlijk al dood, hun ondergang is voltrokken en dit besluit, dat staat zo vast dat de voltooid verleden tijd wordt gebruikt. Maar, er is toch nog één mogelijkheid om te ontkomen. Anders zei de Heere God niet, zoek mij en leef. En is dan alles weer klaar? Weet je, in feite is ons tekstgedeelte een woord van bevrijding. Zoek mij en leef. Dit is kort gezegd evangelie. Alleen door gehoorzaamheid aan dit woord worden mensen gered. Door dit woord te gehoorzamen. Om te leven moet je zoeken. Wie? God de Heere. In hoeverre is het evangelie naar de mens? En wil dat er bij ons in? En willen we daar echt aan? Wil je het horen? Wil je het geloven? En wil je het doen? Niet te vergeten. Want in feite, zoek mij in en leef. In feite is deze boodschap niet lief en zoetsappig. Want als het evangelie spreekt van redding en van leven voor niet eens ter dood veroordeelde, maar mensen die al dood zijn. In feite betekent zo'n evangelie vol van redding ook de radicale veroordeling van je leven in het hier en nu. Van je zijn in het hier en nu. Wie je dan ook bent en wat je dan ook doet en met heel je vrome godsdienstigheid. En er wordt niet gesust hier van, ach, het valt wel mee. Neem het alsjeblieft niet te zwaar op. Het is een zaak van leven of dood. Zoek mij en leef. Hoe bestaat het dat er in zo'n klaagzang, in zo'n dodenlied, evangelie zit? Jawel, maar dan moet er ook een streep hè, door je huidige leven. Dan moet er een streep door al je doen en laten. Hoe goed bedoeld misschien ook. Zoek mij, zegt God. En leef. En Amos onderstreept dat even verderop nog maar eens een keer. Zoek de Heere en leef. Waarom wordt dat nou zo gezegd? Op deze manier. Nou, het antwoord op die vraag volgt eigenlijk op onze tekstwoorden. Want op de een of andere manier was men best bezig met God te zoeken. Het staat er keurig netjes op een rijtje in Bethel. In Gilgal en in Berseba. Over zappen gesproken. Bethel, Gilgal, Berseba. Godsdienst werd overal wel een beetje bedreven. En men ging naar plaatsen toe en men was ervan overtuigd dat door dat te doen men de Heere zocht. En bij die heiligdommen daar in Bethel, Gilgal en Berseba, daar ontmoetten ze hem en hadden ze gemeenschap met hem, dachten ze. En ze beseften niet dat ze daar echt niet dichter bij hem kwamen, maar dat de kloof tussen hen en hem juist groter werd. Mede in de sfeer van misschien wel een stuk enthousiaste godsdienstigheid en vrome overtuiging. Je maakt het jezelf naar de zin en je reist af naar Bethel of je gaat naar Gilgal. En je voelt je er goed bij. Ach, en dan zal God er ook wel in meekomen. Nou, in zo'n setting valt dan dit reddende evangelie te horen. Zoek mij nou en leef. En zoek het niet her en der, maar zoek mij nu. Je zou kunnen zeggen, dit korte woord, hè, deze korte tekst, die veroorzaakt eigenlijk een gigantische explosie. En die versplintert heel het bouwwerk van je eigen vroomheid, wat je zo aardig opgebouwd en ingedacht had. God is niet te vinden in Bethel en in Gilgal en in Berzeba. En alle offers die daar gebracht worden en alle godsdienstige feesten, ze komen niet bij God aan. En ook de liederen die daar gezongen worden. God is alleen maar daar te vinden waar men gehoorzaamt aan zijn woord en waar men zich daardoor laat leiden. Zoek mij en leef. Dit zegt God. Dit zegt niet iemand die ingewijd is, een profeet of een evangelist. Nee, dit zegt God zelf. En waar die gehoorzaamheid er niet is, dat je echt totaal, voor de volle 100%, God en God alleen op het oog hebt, ja, dan ben je heel goed mogelijk het contact met God kwijtgeraakt. Daar is hij niet. Ach, eigenlijk is het helemaal niet zo plezierig om dit te horen en om dit te lezen. Je had het immers zo prachtig voor elkaar. Mooie heiligdommen daar in Bethel, Gilgal en Berzeba. Een gouden kalf in Bethel, opgericht en gesticht door koning Jerobeam. Dat was het. Prachtig. Dat trok nog eens mensen. En misschien is het wel de geweldige muziek die hier of daar te horen valt. De ontroerende liederen die gezongen worden. Het doet je wat wanneer je het meemaakt. Het geeft je een goed gevoel. Je hebt er wat voor over. Je moet er misschien wel een eindje voor reizen. En je tast er misschien wel diep voor in je portemonnee. En ook al gingen er grote bedragen aan offers doorheen, in rook op. Het liep toch eigenlijk allemaal aardig in de papieren. Maar je had het ervoor over. Je ging ervoor. Want je dacht, ik doe het voor... Ja, wat doe je het voor? Zoek mij en leef. Wat deed je het voor? En dan staat er dus hier ineens iemand voor hen te zingen en te zeggen, een streep door Bethel, Gilgal en Berzeba. Want met dat gedoe heeft God niks te maken. En als je je ondergang nog wilt voorkomen, dan moet je dit allemaal laten voor wat het is. Kap ermee en zoek de Heere. Het is heel opmerkelijk dat hier niet staat van zoek Jeruzalem of zoek Renen of zoek Tiel of zoek Veenendaal. Als je daarheen ging naar Jeruzalem en je bracht daar je offers, dan zou er tenminste nog iets gewonnen zijn. Maar ach, als je in dagelijks leven, na daar of her of hier geweest te zijn, Gods woord met voeten treedt en vervolgens de samenkomsten van de gemeente voorbij laat gaan, dan stelt ook dat offer in Jeruzalem, of waar dan ook, helemaal niks voor. Niet in Jeruzalem, niet in een of ander kerkelijk instituut. Niet dat brengt redding, niet dat brengt leven. Leven is er alleen in het zoeken en vinden van God. Maar wat is er dan mis met Bethel? Ja, dat gouden kalf stond er. Maar dat was toch ook de plek waar destijds Jacob gedroomd heeft, met zijn hoofd op die steen. En hij zag een ladder waarop de engelen van God van beneden naar boven en van boven naar beneden heen en weer gingen. Bethel, dat is toch de plek, laten we dat niet uitwissen, waar God eigenlijk de aarde raakte toen Jacob het zo moeilijk had. En Gilgal, dat is toch ook een prachtplek. Daar werd het volk na de doortocht door de Jordaan besneden. Daar werd het Pascha weer voor het eerst gevierd. Daar had Jozua zijn hoofdkwartier. En niemand minder dan Samuel bracht daar zijn offers. Dat gooi je toch niet overboord. Dat laat je je toch niet ontnemen. Ja, maar weet je wat het is? Op de duur, dan geloof je puur in jezelf. En dan ben je er zo van overtuigd dat al jouw heilige huisjes ook Gods heilige huisjes zijn. En zo van lieverlee en tussen de bedrijven door weet je niet meer het verschil en te onderscheiden wat nou echt tot je vrede en tot je redding dient. Bedoelt God nou hier door dit alles heen nou maar te zeggen dat we niet meer naar de kerk moeten gaan? Je hoeft hier niet meer te komen? Nee, dat zegt hij niet. En dat bedoelt hij niet. En moet je nagaan dat men zelfs pelgrimages onderneemt naar Berzeba, in het uiterste zuiden van Juda. Stuk voor stuk, Bethel, Gilgal en Berzeba, eerbiedwaardige plaatsen, waar ook de namen van de aartsvaders stuk voor stuk mee in verband te brengen zijn. Maar ondertussen waren ze verworden tot steunpunten en een waarborg voor een vals gevoel van veiligheid. Veiligheid van mensen, van wie de levenspraktijk regelrecht indruiste tegen wat God nou van hen vroeg. Vandaar dat God het kort en krachtig benadrukt. Zoek mij nou. Zoek mij, alleen mij nou. En leef. Is dat een vraag voor je? Waar moet ik hem dan zoeken? Hoe ver moet ik zoeken? Heel veel mensen zoeken alleen maar in het wilde weg. Nu weer hier, dan weer daar en nergens thuis. Heel veel mensen zoeken in het bijzondere. Heel veel mensen zoeken in het buitengewone. Maar is God niet dichtbij te vinden? Bij de bron. Daar waar hij zich bekend gemaakt heeft. Waar hij zich laat vinden. Waar God zich geopenbaard heeft. Kijk, in de tijd van Amos had je weinig Bijbel. In ieder geval niet de gedrukte vorm zoals wij die hebben. Ook nog geen Nieuwe Testament. Alleen wat rolletjes en wat kleitabletten misschien. Hooguit. En men moest het grotendeels doen met de cultus. Offeren en opofferen. En het zoeken van God en het dienen van hem, dat bestond vaak uit ja, een stuk plichtpleging, een stuk religie. Maar waar was nou de relatie? De verbinding, het verband, het verbond, het geloof, je gebondenheid en verbondenheid met de Heere God. En hoe onderhoud je dat nou? En hoe wordt dat gevoed? Waar zoek je God? Waar zoek je Jezus Christus? Is dat in allerlei godsdienstige tradities? Is dat in je eigen vroomheid, waarbij je ondertussen zijn woord aan je laars lapt? Onderweg door het leven komt Jezus ook zulke mensen tegen, die zich bij hem beroepen op hun vroomheid, op hun godsdienstigheid, terwijl Jezus tegen hen zegt: ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van mij, werkers van de ongerechtigheid. Hem zoeken is vragen naar God en naar zijn sterkte. Naar hem die al, maar dan ook al je heil bewerkte. En een godsdienst met veel godsdienstigheden, maar waar God in feite uit weg is, die kan niet bestaan. Dat is dood en betekent je dood. Je bent dood. Een eigenwillige godsdienst waarbij je in feite alleen maar zelf in het middelpunt staat, dat is voor God een gruwel. Zoek hem in zijn woord. En wat denk je van bidden, het gebed? Elke dag weer Gods aangezicht zoeken. je hart luchten bij hem. Zeggen wie hij voor je is. Vragen om vergeving. Weet hebben van leven in Jezus Christus alleen. En zo God ontdekken, dag in dag uit opnieuw. En je leven ook dag in dag uit, van moment tot moment, steeds weer afstemmen op zijn woord. Zijn wil willen, tot eer van hem. Je zoekt God niet door af en toe eens hier of dan weer daar te huizen. Het zoeken van God vraagt trouw, vraagt inspanning. Je begint eraan zonder ermee op te houden. En dat God in deze klaagzang, om zo te zeggen, nog naar ons toekomt, daaruit blijkt dat zelfs wie weigert om God te zoeken, niet moet denken dat God hem of haar maar met rust laat. Nooit, maar dan ook nooit kunnen wij zeggen, ik heb God gevonden in de zin van, ik heb hem in mijn binnenzak en nou moet hij me maar met rust laten. Ik beschik over hem. Telkens weer opnieuw, die fijn afstemming op hem. Want hem zoek ik. Op die God die in Jezus Christus voor me uitgaat. In het leven. En het leven in. Misschien is het u opgevallen, ook bij het lezen, maar in heel die klaagzang, in dat dodenlied, klinkt bij herhaling het leven als tegenstelling van de dood. Zoek mij en leef. Zoek de Heere en leef. Blijkbaar zit er nogal wat aan vast. De Heere zoeken betekent afscheid nemen van een dode traditie. En van een traditie die dood is. Afscheid nemen van je eigen ondergang. Je eigen ondergegaan zijn. Nee, God beleeft er geen plezier aan. Dat Israël, die als maagd wordt voorgesteld, gevallen is en niet meer opstaan kan. Dat ze ter aarde gestort is. Tot 3 keer toe roept God tot het leven. Zo'n God hebben we. Zoek mij. En dat wordt voorafgegaan door God die ons zoekt en gezocht heeft. Hij is al begonnen met zijn vaderlijke blik steeds over het rond van de aarde rond te laten gaan. Zo lief heeft God deze wereld gehad. Hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat ieder die zoekt, leeft. Betekent niet hier dat God verstoppertje speelt, hè? Zoek mij en leef, en wie heeft me het eerst gevonden? Want wie God zoekt, hoeft echt niet ver te zoeken. Leest zijn Bijbel, bidt elke dag dat hij leven mag. Ja, eigenlijk is het een wonder. God wordt gevonden door wie naar hem niet zochten. Hij liet zich vinden. Wat een liefde. Wat een genade. Wat een leven. Heb je hem? Amen. Wij zingen van Psalm 105, de versen 3, 23 en 24. Vraag naar de Heer en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. Dus toogt verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot hun heiligdom. Heiligdom, eigendom. En vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 3, 23 en 24 van Psalm 105. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u zelfs in een dodenlied nog lichtpunten laat klinken. Niet om ons zoet te houden, maar om ons te doen zien op u, u te zoeken die zich laat vinden. We danken u voor uw trouw, uw zorg, uw vaderlijke liefde die niet minder wordt. We danken u voor het werk volbracht in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We danken u voor uw geest die is uitgestort op jong en oud. En we bidden u, o God, geef dat we het leven leven met u die leeft. Dat het geen dode traditie is. Dat we niet in onze eigen zelfvoldaanheid voorthobbelen. Maar dat we u zoeken. En dat is dan geen verleden tijd, maar een actualiteit. Elke dag weer opnieuw. En laat ons zo een leven leven. Uw naam ter eer in de dichte nabijheid van u. Telkens weer ons oor te luisteren leggend bij wat u gezegd hebt en te zeggen hebt. We danken u voor uw woord. Dat we het ook in onze eigen moedertaal hebben. En we bidden van u, laat uw woord onder ons zijn loop hebben, maar ook in de verste verte, tot aan de uiterste einde van de aarde. Wilt u daarvoor ook gebruiken, als we straks onze gaven mogen geven voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. En laat ook zij die daar in dienst zijn uitgegaan en die soms hun werk moeten verrichten onder moeilijke, angstige omstandigheden, toch moed putten daaruit dat u het bent die zendt en die ook voltooit. Heere God, we danken u dat u ons week in week uit de gelegenheid geeft om rondom uw woord samen te komen en in de komende week ook midden in de week, als we dankdag hebben voor het gewas en voor de arbeid. Als daar een dienst mag zijn met de kinderen van de Reobotschool. Als er 's avonds een dienst mag zijn met elk ander, geef Heere God echte dankbaarheid die we u betalen. Niet in euro's, maar met een dankbaar hart. Een leven dat overvloeit van uw eer. Heere God, we willen u bidden. Bind u ons zo, uw woord, maar op het hart. En dat we niet verder zoeken dan dat waar u zich laat vinden. Geef dat we telkens weer mogen merken dat u zorgt voor uw zaak, voor uw koninkrijk. En leer ons daarom ook strijden tegen alles wat daartegenin druist. Soms lijkt het steeds meer en meer te worden. Maar rust u ons maar toe, door uw woord en door uw geest. Wees met de kerk die vervolgd wordt, die verdrukt wordt, die naar het leven wordt gestaan, waar mensen vanwege hun geloof, hun zoeken van hun Heere en Heiland, in gevangenissen belanden, gemarteld en geplaagd worden, geeft u hen kracht om toch te getuigen, staande te kunnen blijven, uw naam niet te onteren, maar te blijven eren. Zorg voor uw volk Israël. Geef ook daar een terugkeer naar uw woord en ook naar het Nieuwe Testament, het vlees geworden woord dat gekomen is. U had hem beloofd en die belofte is in vervulling gegaan. Open daarvoor ook hun ogen en hun harten, zoals u dat ook bij ons doet. En laat het in alles één lofzang mogen zijn op de glorie van uw naam. Heere God, we bidden u ook voor een ieder om ons heen die daar niet van weet, niet van wil weten, maar die toch ook het leven mogen leven dat u bedoelt. Laat ons dan maar merken dat we daarin allen een taak hebben om het uit te dragen, uit te zeggen en uit te zingen wie u bent en blijft en dat we zonder u niet kunnen. Heere God, houdt u de wereld in uw hand. De wereld vol nood en verdriet en tegenslag, vol rampen en epidemieën, vol oorlog, haat en nijd. Geef dat er oplossingen komen. We bidden u daarom ook voor de reis die broeder van Blijderveen in de loop van deze week gaat maken, een diaconale reis naar Afrika. Geef dat hij ook weer veilig mag thuiskomen, maar dat zijn verblijf daar ook tot zegen mag zijn voor hen die onze hulp zo hard nodig hebben. Geef, Heere God, dat bij al die nood en ellende die er gevonden wordt, waar dan ook ter wereld, we niet onze schouders ophalen, maar onze schouders eronder zetten. En dat we het mogen merken, gedragen te worden door uzelf. Ga zo met een ieder onzer. Geef ons nog een goede avond waarop we of naar huis mogen, of naar de Sing-in, of elders heen. Maar dat we u bedoelen. Hoor ons uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij geven nu onze liefdegave in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor de bijstand in het pastoraat. Aan de uitgang zijn de zendingsbussen ook bestemd voor het werk van de GZB. De Heere zegene u en uw gave. Wij willen daarna zingen van Psalm 27... En wel de versen 2, 3 en 5. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Daar zoek ik naar deze ene zaak, zingt deze psalm. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw wegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 2, 3 en 5 van Psalm 27. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.